We breken alle record met treinen die vertragen. PFOS op je bord, kook in de Antwerpse haven. Geven we onze stem dan enkel voor de schijn, met ministers die niet eens verkozen zijn. Maar niet kiezen is verliezen, je stem is te veel waard. Geef je toekomst voor mijn kies met de Standaard.
Sterk je stem met inzicht en krijg een heldere blik op de verkiezingen. Lees de Standaard een heel jaar lang voor de helft van de prijs. Via standaard.be/actie.
Onze sociale media werden deze week overspoeld door kunstige selfies. Waar komen die vandaan? Verder hebben we een oplossing voor het kernafval, praten we over mieren die verslaafd zijn aan melk en over het einde van de lineaire televisie, dat toch nu al heel vaak is aangekondigd. Het is vrijdag 16 december. Ik ben Alexander Lippenveld en van de Standaard is dit Bits en Atomen. Dominic Dekmijn, technologiejournalist, en Pieter van Doren, wetenschapsjournalist. Pieter, we weten niet altijd goed wat we met radioactief afval van kerncentrales moeten doen. Nee. Maar de ESA heeft misschien wel een oplossing.
Ja, het is een kleine oplossing, maar het is er wel eentje.
Okay.
Stik het op een raket en schiet het af. De ruimte is groot genoeg. Nee, we zijn aan het zwanzen.
Ja.
Wat ze gedaan hebben is een nieuw type stroomgenerator ontwikkelen. Meestal als je de ruimte gaat, dan neem je hele grote flappen zonnepanelen mee. Mm-hmm. En dat levert energie genoeg voor je hele ding. Mm-hmm. Maar er zijn plaatsen waar er geen zon is.
Ja.
En er zijn kraters op de maan die altijd in de schaduw liggen. Als je daar iets wil gaan doen, zul je toch elektriciteit moeten meenemen. Mm-hmm. Je kunt wel batterijtjes meenemen, maar dat is toch een tamelijk groot volume. Ja, ja. Dus er waren al lang heel krachtige batterijen. En die werkten met plutonium.
Ja, oké. Okay.
Plutonium geeft een hele hoop warmte af als het splijt. En ja, die warmte kun je dan gebruiken om elektriciteit mee op te wekken. Of al gewoon om je satelliet van binnen mee te verwarmen. Dat er niks bevriest daar in die ruimte. Mm-hmm. Maar die plutonium die kwam eigenlijk van wapentechnologie, van kernwapens.
Ja. Okay.
Vroeger was dat allemaal geen probleem, er was plutonium genoeg. Ja. Nu begint dat moeilijker te worden, het is ook delicater.
Ja.
Dus plutonium wordt nu gemaakt op een manier die niks met wapens te maken heeft.
Mm-hmm.
Maar dat is duur.
Ja.
Het is ook niet zo praktisch. Aha. Dus men is nu aan het kijken, kunnen we dat plutonium dat we nu in ons generatoren steken, kunnen we niet door iets anders vervangen?
Mm-hmm.
En er is er een snugger die gezegd heeft, kijk eens in de kernafval, er zit toch van alles in. Ja. Kunnen we daar niks uithalen dat ook werkt?
Ja.
En dan zijn ze inderdaad uitgekomen bij americium. Mm-hmm. Een atoom dat verder niemand kent, omdat je het alleen in kernafval vindt zo ongeveer. Ah, ja, okay, het wordt gemaakt in kerncentrales.
Ja.
Americium 241, om compleet te zijn.
Uh-huh.
Dat hebben ze apart genomen en inderdaad, dat produceert warmte. Genoeg om generatoren mee te maken.
Uh-huh.
En de ESA is nu aan het proberen om tegen het eind van dit decennium zo'n generator te hebben. Waarbij ze dus de klassieke plutoniumgenerators vervangen door een americiumgenerator.
Uh-huh.
Americium splijt ietsje trager dan plutonium. Wat betekent dat het per kilogram minder warmte geeft, ja, over dezelfde tijd. Dus je generatoren moeten wat groter zijn.
Ja.
Van de andere kant, het is veel goedkoper te maken.
Mm-hmm.
En als je alles in de balans legt, dan moet je zeggen dat zo'n americiumgenerator waarschijnlijk per watt 5 keer minder zal kosten dan een plutoniumgenerator.
Ja, oké. Okay, ja.
Het probleem met de twee blijft, je kunt ze wel starten, maar je kunt ze niet stopzetten.
Ah ja, oké. Okay, ja. Zo gaat dat natuurlijk bij
blijft dat warmte geven.
Ja.
Dat is een van de redenen waarom ze het liever niet gebruiken in bemande capsules.
Mm-hmm.
Want als er iets fout gaat, je kunt dat ding niet stopzetten.
Ja, dan gaat het helemaal fout. Ja.
En dan ga je dus je hele capsule verhitten en verhitten en verhitten en verhitten. En het stopt maar niet.
Ja.
Dus dat wil je liever niet.
Nee, nee, absoluut niet.
Ze zijn voor de rest zijn ze wel veilig.
Ja.
Ze kunnen een explosie van de hele satelliet overleven zonder dat ze zelf kapot gaan, zonder dat er dus radioactief materiaal vrijkomt, daar zijn ze wel op ontworpen.
Ja.
Of ja, daar is de ESA toch mee bezig om te ontwerpen.
Ja.
Eerste gebruik ergens eind, begin volgend decennium, Argonaut, de Europese sonde naar de maan.
Mm-hmm.
En dan willen ze het ook gaan gebruiken voor satellieten die naar Jupiter gaan, die naar Neptunus gaan, waar
ja,
het heel ver van de zon is en heel koud en je nog weinig licht kunt vangen.
Ja.
Dus daarvoor gaan ze het gebruiken.
Ja. Ergens verbaast het mij wel dat ze daar nu pas mee afkomen. Want bijvoorbeeld in duikboten gebeurt dat toch al heel lang, hè? Dat die in onderzeeërs, dat er aan kernsplitsing
gedaan wordt. De duikbotentechnologie is ontwikkeld in de jaren 50, toen men nog dacht dat kernenergie de wereld ging redden.
Ja.
Toen in de jaren 60 is dat gekanteld en zijn we beginnen denken dat kerntechnologie de wereld kapot ging maken.
Ja.
Beide uitersten zijn idioot, ergens tussenin ligt er een waarheid.
Ja.
Duikboten zijn gebleven. In de rest van de wereld zien we niks meer van kerntechnologie.
Mm.
En in de ruimte werden die dingen alleen gebruikt als er geen mensen bij betrokken waren. En als je het eigenlijk kon lanceren zonder verder veel mensen lawaai rondmaakten.
Ja, okay.
En dat begint nu een klein beetje te kantelen. We zijn ook bezig met te zeggen, zouden we ons kerncentrales niet verlengen?
Ja, inderdaad. Ja.
Maar het heeft meer met sfeer en met perceptie te maken dan met technologische achtergrond.
Ja. Dat gaat nu over kernsplijting, hè, Pieter. Maar ja. het nieuws deze week, dat leek die kernfusie. Is dat zo? Nee, vergeet het.
Dat is een heel klein stapje in een heel lang proces.
Uh-huh.
Vorige week was het bericht, als alles goed gaat, hebben we het binnen 30 jaar.
Uh-huh.
Vandaag is het bericht, als alles goed gaat, hebben we het binnen 30 jaar. Er moeten nog 30 jaar duizenden van dit soort kleine stapjes volgen. Dit was er eentje. Als je kernfusie wilt verwezenlijken, moet je er eerst heel veel energie insteken om die kernen dicht genoeg bij elkaar te krijgen dat ze kunnen reageren.
Mm-hmm.
En dan krijg je energie terug eens de reactie in gang schiet. Dat lukt ons beter en beter en beter met kleine stapjes. En het stapje dat nu gezet is, is dat er gedurende een fractie van een seconde iets meer energie uitgekomen is dan erin gegaan is. Maar tussen dat en dat proces jaren aan een stuk kunnen volhouden in centrale, moeten nog heel veel stapjes gezet worden.
Dominique, een domein waar er dit jaar wel toch heel wat stappen gezet zijn, heb ik de indruk, is dat van de artificiële intelligentie. Deze week waren die AI-selfies. Je kon er niet naast. Hè?
Ja, vorige week had heel de wereld ChatGPT ontdekt. We hebben het er toen ook over gehad. AI-systeem dat tekst genereert. Nu zijn we terug bij het andere grote verhaal, de beeldgeneratoren.
Ja.
En ja, eventjes dat stapje achteruit zeggen en vaststellen dat effectief het elke week wel iets is een doorbraak in de AI. Ja, beste mensen, dat is niet omdat we geen inspiratie hebben en dat we er altijd op terugkomen. Er is echt iets aan het gebeuren daar. Dit is een merkwaardig doorbraakjaar geworden dat we eigenlijk niet hadden zien aankomen.
Nee, ja.
Die technologie, daar is men ook al een paar jaar mee bezig, maar nog niet zo lang. Dit gaat over het verder uitwerken van doorbraken die misschien, laten we zeggen, 3-4 jaar oud zijn.
Plots worden ze bruikbaar.
En niet alleen, ze worden niet alleen bruikbaar, maar we kunnen er allemaal aan. Mm-hmm. En dat was gewoon begin dit jaar moeilijk te voorspellen. En plots komt al die technologie waar men al een paar jaar aan het koken is, maar die eigenlijk de culminatie is, het hoogtepunt van AI-ontwikkelingen die al 10-12 jaar bezig zijn, namelijk die hele deep learning. Hè. Het wordt nu allemaal rijp en opeens komen er dingen van die werken en wat we aan kunnen. En ja, dat is dus deze week het domste van al, eigenlijk. Want het is in wezen een verschrikkelijk domme app, Lensa, die de hele wereld nu ontdekt heeft. Ja. En die maakt inderdaad gewoon hele leuke fantasy-achtige selfies van jou. Dus die kan
Dus je upload of je steekt een selfie in die app en dan word je een soort van middeleeuwer bijvoorbeeld. Hè. Dat is het. Hè,
wat alleen het gaat doet. Niet. Dus het speciaal is dus wat zij vroeger deden, want eigenlijk die app Lensa komt van een bedrijf dat Prisma Labs heet. En dat is van oorsprong een Russisch bedrijf, maar blijkt nu ergens in Cyprus te zitten of iets raar. Het is een beetje een raar bedrijfje. En die hadden ooit al eens een keer een app waarmee je een foto kon laten, een soort filter erop legde en dan maakte hij er dan een Van Gogh schilderij van.
Oh.
Dat is een oudere versie van AI, beeldgeneratie, die we wel eens style transfer noemden. Dus dat hadden ze al, maar nu hebben ze er aan toegevoegd de beeldgeneratoren van dit jaar. Hè?
Mm-hmm.
Namelijk niet DALL-E, wat we het hier al over hadden, maar die andere die we ook al vermeld hebben, Stable Diffusion.
Mm-hmm.
Hetzelfde als DALL-E, maar iedereen kan ermee aan de slag, want het is open source software. Ja, dus die mensen van Lensa hebben eigenlijk, van Prisma, die hebben eigenlijk die Stable Diffusion beeldgenerator gepakt en die hebben dat in hun appje gestoken en plots maakt die app niet gewoon, legt die niet gewoon een stijltje bovenop je selfie, maar creëert een volledig nieuw beeld van jou. Mm. He, dus
eigenlijk
nooit
hebben
precies
die gewoon een app geschreven met iemand anders zijn werk.
wel, dat is, zo werkt open source. Hè? Dat is wel degelijk dat. Alleen het probleem is natuurlijk, het probleem is niet zozeer dat ze daarvoor de software Stable Diffusion gebruikt hebben om te doen. Maar ja, er is heel wat kritiek op die app. Hè? Dat moet ik er dan direct bij zeggen. Elk van die apps, iedereen springt er dan op, vindt het superplezierig, gaat wat ze daarmee gemaakt hebben posten in hun Twitter en Instagram. Ja. En tegelijk krijgen onmiddellijk een heleboel mensen die nu niet doom gaan roepen, maar die wel zeggen, er is een probleem mee. Het is een probleem voor de privacy, of het is een probleem voor auteursrechten. In dit geval is er natuurlijk ook een probleem mee waar veel mensen over roepen en die het misschien een beetje overdrijven. Dat kan ook. Het probleem is, ten eerste, ja, die beelden, die zijn gemaakt in de stijl van, ja, van wie eigenlijk? Mm. Van ergens een of andere artiest, hè? Het is bekend met welke beelden men dat Stable Diffusion systeem heeft getraind. Daar zitten beelden van bestaande artiesten in die hier nu eigenlijk geïmiteerd worden. Is dat fair naar die artiesten toe? Want die krijgen daar geen geld voor. Belangrijke kwestie, maar daar hebben we het hier al eens een keer over gehad. En dat geldt voor al die beeldgeneratoren zo. Dat moet allemaal qua auteursrecht nog geregeld worden. Maar waar het waarschijnlijk naartoe gaat, is dat voor de volgende versie van Stable Diffusion of van DALL-E, van die beeldgeneratoren, dat men daar alvast artiesten gaat toelaten om te kiezen. Wil ik dat mijn beelden daarin verwerkt worden? Ja, nee. En ik denk, artiesten met het soort beelden dat mensen graag willen, een stijl die mensen graag willen, dat die artiesten geld zullen mogen vragen om te zeggen van, ja, je mag 1000 van mijn Photoshop afbeeldingen of Illustrator afbeeldingen in dat systeem zuigen. En dan kunnen mensen vragen naar tekeningen in mijn stijl. Maar dan wil ik wel betaald worden. Dus dat wordt wel geregeld. Maar er zijn nog problemen met Lensa. En een ander probleem is, er was eerst een vraag van de privacy. Stuur ik zomaar mijn foto naar een bedrijf dat dan nu blijkbaar niet meer Russisch is, maar toch wel iets met Rusland te maken heeft. Wat gaan die met al die foto's van mij doen? En dan denk ik, het soort mensen dat zijn selfie op Instagram zet en zijn nu zijn fantasy selfie op Instagram en Twitter post, is niet het soort, is het soort persoon waar nog wel foto's van op het internet staan. En dus of dat
zo stigmatiserend, Dominic.
Waarmee ik maar bedoel, als er toch al veel foto's van je op het internet staan, dan is het dat ene bedrijf prima, had die selfies ook wel ergens anders kunnen vinden, bij wijze van spreken. Dus je hebt daar eigenlijk niet echt je privacy verder mee in gevaar gebracht. Als er voor de rest toch al zoveel foto's van je rondslingeren, dan gaan die paar extra selfies het niet maken. En dan is er een andere zorg, en dat is ook iets wat men altijd met die AI-systemen heeft, hè. De schrik bij de grote bedrijven is van, ze gaan mijn AI gebruiken en het gaat iets racistisch of seksistisch doen. Ja. En die angst is helemaal terecht. Hè? Dus al die systemen zijn getraind met gegevens van op het internet en het internet zit vol troep. En blijkt nu dat als je als man je selfies in dat systeem gooit, dan komt er een soort fantasy superheld uit. Maar als vrouw komt er nogal wel eens een geseksualiseerd beeld uit.
Beeld dat weinig om het leven heeft.
Ja, wat in sommige gevallen, in sommige gevallen zelfs naaktbeelden. Het is al gebeurd, want gek genoeg, op het internet bevindt zich nogal wat naakt. En blijkbaar meer vrouwelijk naakt dan mannelijk naakt. Dus de kans dat Lensa een vrouw een naakt fantasybeeld produceert, is groter dan bij een man. En dus dat voelt een beetje fout. En soms is dat precies het effect dat je als persoon wil hebben. Ik wil wel zo'n beeld van mezelf. En soms is het helemaal niet wat je wilt. En dan kun je zeggen van, ja, is dat een probleem met AI? Dat is een probleem met alle AI nu. Mm-hmm. Is dat erg?
Voor sommige mensen wel, ja.
Ja, je gaat die diensten natuurlijk wel opzoeken natuurlijk. Hè? Ja. Mm. Wil je dan beletten dat mensen ongevraagd zo'n beeld wordt gemaakt? Ja, waarschijnlijk wel. Dus ja, het is een probleem. We zijn er nog niet uit. En vermoedelijk zullen ze er beter in moeten slagen om dat soort beelden te vermijden. Daarbij valt op natuurlijk dat DALL-E, wat dus van OpenAI is, een grotere organisatie. En eigenlijk, dat is eigenlijk een commerciële organisatie. Hoewel het oorspronkelijk een non-profit lab was, is nu eigenlijk een commerciële organisatie geworden. Met steun van Microsoft. En daar komt DALL-E niet rap veel naakt. Dus die filteren dat heel goed weg. Dus het kan wel. Ja. Je krijgt dat wel weggefilterd. Dus dat zijn geen onoplosbare problemen. Maar voorlopig ziet het er dus naar uit dat we wekelijks weer een AI-fenomeentje van de week krijgen. Waar dan iedereen over gaat posten op Instagram en Twitter. En dan en is het volgende week weer iets anders.
Oké, we gaan er even uit voor reclame.
Ik sta op de dansvloer helemaal van voor. Ik zie de DJ's. Ik zie mijn vrienden links en rechts van mij. Ik voel euforie. Ik voel de muziek. Ik voel de liefde van de mensen rondom mij. En ik voel heel veel liefde voor hen. Ik dans. Ik dans met mijn hand over mijn beker. Ik voel mij niet op mijn gemak. Ik ben iedereen de hele tijd aan het screenen. Wie er voor mij en achter mij staat. Wat voel ik nog? Ik heb het gevoel dat ik mezelf aan het inhouden ben in wie ik ben. Het is de day after en ik wil even terugblikken op mijn ervaring van afgelopen nacht.
In de volgende afleveringen van Klaar Wakker zoekt Kubra een antwoord op de vraag: hoe kan het nachtleven veiliger zonder de losbandigheid te verliezen? Te beluisteren in de app DS Podcast of je favoriete podcastplatform. Surf voor meer info naar www.standaard.be/klaarwakker.
Pieter, we weten dat een koe of een geit gemolken wordt. Mm-hmm. Mensen zeggen ook van duiven dat ze gemolken worden, maar dat is dan weer iets heel anders. Er is een nieuw soort melker en dat is een mierenmelker.
Ja.
Vertel eens.
Heel bizar.
Ja.
Je zou denken, mieren kennen we nu al zo lang en de wetenschap zit er al zo lang bovenop. Mm-hmm. We zouden toch ongeveer alles van die beetjes moeten weten, zo langzamerhand.
Ja.
En in elk geval, we zouden geen grote dingen over het hoofd mogen gezien hebben. Mm-hmm. En blijkbaar hebben we dat wel.
Okay.
Mieren geven melk. En dat wisten we tot vorige week, wisten we dat helemaal niet.
Oké.
Wat is het probleem of probleem? Als je een mierenhoop bekijkt, dan zie je daar een heleboel dieren die samen eigenlijk een soort superorganisme vormen, die heel goed op elkaar ingespeeld zijn, die als geheel dingen kunnen doen waar een individuele mier zelf nooit aan toe komt. Dat hangt allemaal aan elkaar.
Ja.
Maar hoe? Zorgen die dieren dat ze met elkaar contact nemen, dat ze zich op elkaar afstemmen? Waarom hangen ze zo samen? En er is nu een ploeg op een aantal verschillende plaatsen, onder andere de Sorbonne, die eens gaan kijken zijn, die hebben mieren in verschillende fasen van hun ontwikkeling uit elkaar gehaald. Ja. Die hebben larfjes apart gezet en ze geen contact niet meer gegeven met volwassenen. Wat gebeurt er dan?
Ja, ik zou denken, die gaan dood.
Ja, dat is ook zo.
Ja.
En als ze het overleven, zijn ze heel klein en heel achter.
Ja.
Wat gebeurt er met poppen? Als je die apart zet. Een pop is normaal een larve die ingekapseld zit.
Ja.
En zich binnen in dat kapsel aan het hervormen is tot er een nieuwe vorm uitkomt, de mier.
Ja.
Dus je zou denken, ja, die pop die ligt daar gewoon te liggen en ondertussen binnen te doen wat ze moet doen.
Uh-huh.
Die zou geen interactie mogen hebben met de rest van het nest.
Uh-huh.
Dus hebben ze poppen apart gelegd en wat bleek?
Ze
die
gaan dood.
Poppen gingen dood.
Okay.
En die poppen verdronken eigenlijk in vocht dat ze zelf produceren. Had nooit iemand gezien dat een pop vocht produceert.
Oké, ja.
Normaal gezien in het nest, iedereen komt langs en likt dat vocht meteen op.
Mm-hmm.
En dat gedrag was nooit vastgesteld, gaat zo snel en het is zo minuscuul.
Ja.
Niemand had het ooit gezien, maar als je die poppen apart neemt, blijken die melk te produceren.
Ah ja, oké.
En wat bleek verder als ze dan eens goed gingen kijken? Ze hebben dan in die poppen blauwe voedingskleurstof ingespoten. En dan gaan kijken waar komt dat vocht terecht in een mierennest.
Mm-hmm.
Alle volwassenen hadden binnen de kortste keren blauw in hun darmen.
Mm-hmm. Okay, ja.
Alle larfjes hadden blauw.
Ja.
Het bleek dat de volwassenen dat vocht dronken. En dat ook dat ze de larfjes tot bij de poppen brachten.
Ah, ja.
Om die ook de kans te geven om te drinken.
Okay,
wow. En bovendien, de larfjes hebben het nodig. Het is zoals melk bij ons.
Mm-hmm.
Ze hebben het nodig om te groeien en om te leven.
Ah, ja. En de volwassenen niet? Of,
En ook de volwassenen hebben het nodig. Het zou kunnen dat die nog kunnen leven zonder. Maar in elk geval hebben ze er ook voordeel bij als ze het ervan drinken.
Ja. Dus, okay.
Ze gebruiken het allemaal.
Uh-huh.
En als ze een tijd geen gehad hebben en je geeft ze terug, hun poppen terug, dan stuiven ze erop af. Ja. Dus blijkbaar hebben ze ook wel nood aan die poppenmelk.
Ja, oké.
Hebben ze dan hebben ze ontdekt bij één soort mier. In het Latijn heet die Oocerea biroi. Het is een mier die zelfs geen Nederlandse naam heeft.
Oh, ja.
En het is ook een mier zonder koningin. Dus het is een beetje een raar ras.
Mm-hmm.
De werksters planten zichzelf voort. Ze leggen gewoon zelf eitjes en die eitjes komen uit zonder dat er gepaard moet worden.
Ja, okay. Maagdelijke is dat anders voortplanting... echt zoals bij de bijen? Dat die,
ja,
dat
ja, mieren hebben ook koningin normaal. Maar maagdelijke voortplanting kan dus. Dit was zo een stam. Dus hebben ze gezegd, is dat nu typisch voor deze stam?
Uh-huh.
Of geldt dat ook bij andere mieren?
Uh-huh.
En dan zijn ze gaan kijken in de 5 grote subgroepen bij de mieren. En hebben ze onder andere gekeken bij een mier, die heet het huisdraaigatje. Ik had er nog nooit van gehoord, maar het is wel leuk.
Dat is mooi. Ja.
Bij de geelpoot langsprietmier hebben ze het ook gecheckt. Die zit bij een andere groep.
Ja.
Ze hebben het gecheckt bij de rode vuurmier.
Ja.
En bij nog 2 andere groepen. En het eindresultaat, overal zie je hetzelfde.
Uh-huh.
Larven produceren melk en de volwassenen... Of poppen produceren melk en volwassenen en larven... gebruiken het en hebben het nodig.
Ja, oké. Okay. En zien we dat nog in andere insectengroepen, dat die poppen melk produceren? Of is dat
wel, er is een beetje een vergelijkbaar geval. Het blauw gentiaantje, een vlindertje dat bij ons op de natte heide voorkomt.
Ja.
En dat eigenlijk in een soort driehoeksverhouding zit om te kunnen leven, legt zijn eitjes op 1 specifieke bloem, de blauwe gentiaan.
Ja, stond toevallig deze week
ook
in de krant.
Stond deze week in de krant.
Ja, ja, ja.
Nu, die eitjes vallen naar beneden en worden daar opgepikt door mieren. Die denken, hey, dit zijn precies onze poppen, die nemen dat mee naar het nest.
Ja.
En wat blijkt nu? Wat een mieren meenemen naar hun nest, scheidt vloeistof af.
Okay, ja.
En daarom nemen ze het mee.
Ja, oké. Okay,
ja. Dus ja, het gedrag zit wel geïntegreerd.
Hmm.
Wat ook opvalt bijvoorbeeld, als je in een nest schopt of het op een andere manier verstoort, dan zie je die mieren allemaal wegvluchten.
Mm-hmm.
Maar het zijn nooit individuele mieren die vluchten. Die hebben allemaal een pop bij.
Mm-hmm.
Ze sleven alle, die poppen zijn zo kleine witte dingetjes.
Een soort knapzakje vol
melk. Een soort knapzakje. En die mieren nemen al hun poppen mee op hun vlucht.
Ja.
Je zou denken, jongens, laat achter wat achtergelaten kan worden. En zorg dat de koningin mee is en start een nieuw nest als het allemaal heet en dringend wordt. Maar nee, ze slepen hun larven altijd, of hun poppen altijd mee.
Ja.
En ja, nu weten we waarom.
Oké. Okay. Dominique, ik ga een bekentenis doen. Ik kijk soms nog lineaire tv, maar we zijn met steeds minder.
Ja, precies. Dat is iedereen aan het opvallen. Dit najaar hebben we regelmatig naar de kijkcijfers is gekeken. Van, omdat we in een nogal speciaal najaar zitten met de voetbal.
Uh-huh.
En dat zorgt meestal voor... pieken, absolute pieken in het aantal kijkers, maar dan wel op één bepaalde zender en voor één bepaald programma. En dat is dit keer niet gebeurd. Dat vielen heel veel mensen op, dat er eigenlijk relatief weinig naar de voetbal wordt gekeken.
Ja.
En dan denk je van, ja, dan zijn de zenders, dan zijn de kijkers misschien weggelopen van al die voetbal naar de andere zenders.
Mm-hmm.
En ja, dat blijkt ook niet zo te zijn. En dan is iedereen zich afvragen, waar zijn al die kijkers naartoe? We hadden al een stukje in onze krant enkele weken geleden, waar we gaan kijken naar mensen die hun televisieabonnement hadden laten vallen om alleen nog te streamen. En zo mensen vind je wel. We hebben heel wat met die mensen gesproken. Maar dat gaat dan over dit jaar enkele tienduizenden gezinnen die vorig jaar wel een tv-abonnement hebben en nu niet meer. Daar gaat dat grote verschil in die kijkcijfers ook niet in zitten. Maar er verschuift wel veel. En heel interessant was dat de baas van de BBC, toch wel een referentie, dat hij net een speech heeft gehouden en daarin heeft hij gezegd van ja, eigenlijk de hele BBC eigenlijk naar het internet aan het verhuizen. En dat met... hij zegt niet, we stoppen met lineaire televisie uitzenden, maar hij zegt wel, we gaan minder lineaire zenders hebben. En ja, die kunnen eigenlijk ook gewoon op datzelfde internetplek. Hè. Dus BBC is een voorloper geweest van, we gaan al zijn content op één plek digitaal zetten. Die iPlayer, waar wij als niet-Britten niet aan kunnen.
Uh-huh.
Maar daar zit allang eigenlijk alle BBC-programma's zitten daar. Ook programma's die nooit uitgezonden zullen worden.
Mm-hmm.
Of van op verschillende andere zenders. Maar dus BBC is nu duidelijk, het aantal zenders, zeggen ze, dat gaat naar beneden. Er is er al eentje verdwenen, want ze hebben dan BBC News en BBC World News zijn ze dan één zender van aan het maken. Maar dus dat de baas van BBC letterlijk zegt van ja, over de komende 10 jaar, niet plots, maar toch over relatief korte termijn, gaat er meer en meer allemaal daar op het internet in die iPlayer staan. Daar kan ook wel live uitzendingen bij. Dat gaat niet weg, maar dat gaat wel minder zijn en meer consolideren op van, ja, er is misschien maar, ja, hij zegt niet één kanaal, maar in ieder geval minder kanalen dan nu. Ja.
Maar met een groter aanbod waar je dan zelf kiest.
Ja, precies. En je hoeft dus, voilà. En ik denk dat het gekke is dat wij tot voor kort hier in Vlaanderen nog allemaal zenders aan het bijkrijgen waren. Zowel VTM als SBS. Het laatste wat zij gedaan hebben is nog wat zenders bijzetten. Wat niche zenders bij. En ja, misschien hebben we dat ongeveer...
Net te laat gedaan.
Ja, dan nee, maar laten we zeggen dat we dat tijdperk nu langzamerhand aan het afsluiten zijn. Het is zeker zo... Maar de analyses zijn nog niet gemaakt. Ze zijn bij wijze van spreken aan het maken waar we bij zijn. Maar wat is er nu eigenlijk dit najaar aan het gebeuren in Vlaanderen? En in zekere zin zijn we gewoon eigenlijk nu aan het doen wat ze in Amerika al een paar jaar eerder hadden gedaan. Want daar is het fenomeen van mensen die een televisieabonnement, een kabelabonnement laten vallen, is daar veel sterker. Om de simpele reden dat een kabelabonnement daar veel meer geld kost. En dus... Dus dat is zeker in Amerika veel sterker gebeurd. Wij komen dan een beetje later erop in. Maar intussen is natuurlijk het aanbod dat je kunt vinden aan video om te kijken, is veel breder aan het worden. En het interessante is, denk ik een heel interessante evolutie, is dat men dacht eerst van, ja, maar goh, die streamingdiensten, wat ga je dan doen met de dingen die je live moet meemaken? Die grote live shows, de sportwedstrijden. En nu blijkt dat je die natuurlijk ook gewoon in zo'n streamingdienst kunt zetten. Die keer dat je dan live uit... We zijn het nu ook heel gewoon. Ja, je zet Instagram open of je zet Twitter open of je zet Facebook open of YouTube. En er is net iemand live iets aan het uitzenden. Mm. Je vindt die live uitzendingen best ook wel op het internet. Via een streamingdienst kan best wel live uitzenden. Dus daar heb je niet echt een lineaire zender voor nodig die 24 uur op 24 lineair blijft. En vooral, je hebt geen 5 lineaire zenders nodig die lichtjes andere selecties uit je digitale aanbod gaan presenteren.
Maar er komt dus plaats, zoals ik het begrijp, voor een goede gids die je loodst door dat gigantische aanbod van vanavond zou je misschien dit en dit kunnen bekijken.
Wel, dat blijft het grote probleem. Hè? Hoe gids je mensen daardoor? En dat wordt alleen maar moeilijker. Hè? Content terugvinden om te kijken wordt alleen maar moeilijker. Ik denk dat iedereen dat ervaart. Hè? Er is nog nooit zoveel fantastische televisie gemaakt als in 2022. Dit jaar is echt letterlijk de piek. Er is nog nooit zoveel geld, tenminste. Geld... Investeren is hetzelfde als kwaliteit, maar ze hebben nooit zoveel geïnvesteerd in de beste content van de beste televisiemakers. En ja, we vinden het niet noodzakelijk terug. En soms zet je inderdaad uit pure ellende toch nog die lineaire zender op, omdat je niet kunt kiezen. En ja, het blijft verschrikkelijk moeilijk om het allemaal terug te vinden. Ooit dachten we dan, er komt een grote strijd in 2022. Mm-hmm. En dat was ook dit jaar eigenlijk. We gaan nu eindelijk weten of Netflix het wint, of Disney. Dan wel dat het toch nog een van die andere spelers wordt, zoals Prime, of Peacock, of Paramount Plus. Diensten die zelfs nog niet gelanceerd zijn bij ons, die twee. En nu blijkt dat de mensen heel wat van die streamingdiensten pakken. We dachten ooit van, ja, de mensen gaan 2 streamingdiensten pakken. Wie weet wel 3. Ondertussen heb ik er zelf 5. Maar ik weet niet hoe het met u zit.
Eentje.
Ja, voilà. Maar in ieder geval, daar ligt de limiet niet. Dus mensen zijn meer en meer streamingdiensten aan het pakken. Heel moeilijk om daar een overzicht op te krijgen. Welke content zit waar? Heb je daar lineaire zenders voor nodig? Ik denk dat veel mensen dat nu wat minder vinden. Het gaat uiteraard niet weg. Of het is een periode van grote veranderingen in TV-land. Ik denk dat we dat al wel wisten. Ja. Maar ergens komt dat dit najaar in een stroomversnelling, zeker bij ons. Wat op zich weer merkwaardig is.
Good stage one ignition.
To explore, no man has gone before.
Tot slot, Pieter, de ster van de week, die zou wel bedacht kunnen zijn door Merho, de striptekenaar.
Ster van de week heet Kiekeboe. Op zijn Engels Peekaboo.
Vertel.
En het is eigenlijk geen ster, het is een melkweg. Mm-hmm. Maar je ziet hem niet, want hij zit achter een ster.
Ah ja.
Tenminste, 100 jaar geleden, als je zou gekeken hebben, had je niks gezien, zag je alleen een ster. Mm-hmm. En langzamerhand, die ster staat op de voorgrond en veel dieper in het heelal zit die Melkweg. En die is langzamerhand nu van achter die ster aan het kruipen. Ja. Is er al een beetje van achter. En net ver genoeg om met de telescopen die we tegenwoordig hebben, de Hubble en aanverwanten, om hem te zien. En men is er nu zelfs in geslaagd om binnen die Melkweg iets van 60 individuele sterren, elk apart, te bekijken en het licht daarvan te bekijken.
Ah ja, okay.
En nu vallen er een paar hoeden af. Niemand snapt wat er aan de hand is. Mm-hmm. Het is een jonge Melkweg. Mm-hmm. Dat zie je aan het feit dat hij weinig rode reuzen heeft en veel blauwe dwergen. Mm-hmm. Het licht is, iets van een 20 miljoen jaar onderweg geweest. Het is zelfs 22 miljoen lichtjaar van hier. Mm-hmm. Dus dat is in de geschiedenis van het heelal is dat heel kort.
Ja, ja.
Het heelal is bijna 14 miljard jaar. Mm-hmm. Dus het licht dat we nu zien is jong. Mm-hmm. En de sterren die het maken zien er ook jong uit.
Ja.
En dat is heel bizar, want het heelal is oud.
Ja, maar wel.
Onze zon, daar zit van alles in het gas. Het merendeel is waterstof en helium, maar daar zitten ook alle andere atomen in. En in het gruis waaruit de zon en ook de aarde gemaakt is, er zaten heel veel atomen. Wij worden ermee gemaakt.
Ja, ja, ja.
Allemaal dingen die veel zwaarder zijn dan waterstof en helium. Dat zijn de eerste die in een ster gemaakt worden. Mm-hmm. Als zo'n ster ontploft, al dat wat ze gemaakt heeft, gaat het heelal in. En krijgen we nieuwe gaswolken die weer samenkomen in een nieuwe ster.
Ja.
En die werkt verder met het bestaande materiaal. Mm-hmm. Dus een ster die nog niet zo lang bestaat, zoals onze zon, 5 miljard jaar... Mm-hmm. Daarin zie je een heleboel andere atomen die in vroegere generaties in vroegere sterren gemaakt zijn.
Mm-hmm, mm-hmm.
Alleen in deze Melkweg is dat niet zo.
Oh ja, okay, ja.
Het heelal is oud. Je zou verwachten, als er nu een Melkweg gemaakt wordt, dan gebruikt die oud gas waar allerhande soorten atomen in zitten.
Uh-huh.
En nee, deze Melkweg bestaat bijna puur uit waterstof en helium en er zit voor de rest niks anders in.
Oké, okay, ja. Ja,
ja, oké. Okay, alle astronomen zijn nu zeer blij, want ze hebben een nieuw probleem.
Ja, ja, wel.
Wetenschap gaat niet over het oplossen van het probleem, maar over het zoeken naar het probleem. Dan hebben ze tenminste werk.
Ja.
Dus ja, er is werk op de plank.
Oké, okay, goed. Benieuwd wat dat wordt. Goed, bedankt. Dit was Spits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Volg onze podcast op Spotify, Apple Podcast, in de app DS Podcast of op eender welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.